Welkom terug. Dit is het tweede uur van de Donderdag Day. Punk op de Donderdag Day.
Bądźcie silni, zdrowi i piękni. To jest The Donderdag Day.
Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic Flute. December 5th of that same year, Mozart dies. 1985, Austrian rock singer Falco records.
Vaag plaatje, want je hoort de hele Falco bijna niet. Wel een beetje hijgen volgens mij. Rock Me Amadeus van Falco in een 12 uur. Nou, daar komt hij. Ja, vrouwen, ja. Oké, okay. Nou goed, dit is het tweede uur van de Donderdag Date. Ja, precies. Zometeen hier Tim Kors. Hij is automoleculair therapeut.
Frank Ruiters met de Donderdag.
Ik zal even een jingletje draaien, zo. En hij weet heel veel van de ortomoleculaire geneeskunde natuurlijk en ook de functionele geneeskunde. Dat betekent dat hij probeert advies te geven om je lichaam zo optimaal mogelijk te laten functioneren. We gaan met hem praten over de aanpak van chronische vermoeidheidsklachten of CVS. En hier is Rick James. En we gaan het aan hem geven. Vorige keer heeft Tim Kors verteld over de oorzaken achter chronische vermoeidheidsklachten. En het kunnen er nogal wat zijn. Het gaat vaak om een combinatie van factoren. Denk aan tekorten aan zink en coenzym Q10. Denk aan waarschijnlijk ook wel een intolerantie als het gaat om bepaalde voedingsmiddelen, waardoor de poortjes van de darm open gaan staan.
Ja.
Dat is een heel complex verhaal. En hij is nu weer in het programma. Dag Tim.
Dag Frank.
Ja, want jullie stellen vast bij Numerics via onderzoek. Wat is dan één van de oorzaken of wat zijn de oorzaken achter de klachten die deze cliënt heeft? Hoe ziet meestal dan de aanpak eruit als dat een beetje in beeld is gekomen?
Nou, de aanpak is natuurlijk, nou ja, dat onderzoeksfase heb je dan achter de rug. Hè? En dan ga je dus heel die biochemie in kaart brengen. Dat doe je door bloedonderzoek te doen. Dat gaat naar verschillende laboratoria. We checken ook vaak speeksel of de urine. Sommige stoffen kun je beter in de urine of de speeksel meten. Bijvoorbeeld cortisol is beter om uit speeksel te halen. Urine kun je bijvoorbeeld beter de methylmalonzuur uithalen om een functioneel B12 tekort vast te stellen. We hebben de ontlasting natuurlijk gecheckt, het microbioom. En natuurlijk de ontstekingsfactoren voor de darmwand ook meegenomen. Hè. Dan kun je vaak ook nog wat interessante dingen uithalen. En als al die informatie bekend is, ja, dan maken we daar een behandelplan voor. Hè. En dat behandelplan bestaat uit supplementen. Ja, bepaalde supplementen die kunnen helpen. Mm-hmm. Alhoewel we steeds vaker zien bij patiënten, tenminste patiënten waar wij mee te maken krijgen, dat supplementen toch slechter verdragen worden. Dus je moet uitkijken dat je niet te veel verschillende stoffen door elkaar gaat geven. Bijvoorbeeld met fytotherapieën en allemaal combinatiepreparaten. Daar zie je toch bij mensen die toch al wat hypergevoelig zijn, dat die daar niet zo goed op reageren. Dus daar zijn we vaak wel wat voorzichtig mee in het begin. En dat bouwen we ook langzaam op. En soms wijken we uit naar bepaalde vloeibare vitamines, die wat makkelijker in te nemen zijn. Wat we ook doen is soms het inzetten van bepaalde medicijnen. Hè. Bijvoorbeeld low-dose naltrexone is daar een heel bekend voorbeeld van, wat ook een ontstekingsremmer is en ook bij auto-immuunreacties zijn dienst wel bewezen heeft. Hè. En zeker ook als je kijkt naar meer de fibromyalgie-achtige symptomen die mensen kunnen hebben. En we zetten ook, daar hebben wij de beste resultaten mee. Als patiënten, zoals een CVS-patiënt, bijvoorbeeld hoge ontstekingsmarkers heeft. Hè, dus alle ontstekingsmarkers die laaggradige ontstekingsactiviteiten weergeven. Dan moet je denken aan neopterine, aan het CRP natuurlijk, aan calprotectine in het serum. Aan de opbouw van peroxynitriet, dat is een intracellulair oxidatief proces. En dan werken ons inziens, is onze ervaring, hoge doseringen antioxidanten onder andere in het infuus werken eigenlijk het beste. En dan moet je denken aan hoge doseringen S-acetylglutathion in het infuus, of vitamine C of alfa-liponzuur. En vaak is dat een combinatie infuus. En dat maken we dan op maat. Hè. Als die patiënt een bepaalde afwijkingen vertoont in het bloedbeeld, dan maken we daar op maat een infuus van met bepaalde hoeveelheden van antioxidanten die patiënt waarschijnlijk het beste resultaat gaan geven. Ja. Voeding speelt een belangrijke rol, dus laag inflammatoire dieet. Nou, daar heb je verschillende oplossingen voor. Dan moet je denken aan het ketogeen dieet in sommige gevallen. Of misschien een plant-based, meer plantengebaseerde voedingspatroon. In ieder geval, de doelstelling moet zijn om hoog inflammatoire stoffen uit die voeding, uit dat voedingspatroon te halen. Dus dat is ook belangrijk. Soms werken we ook met injecties met vitamine D en actieve vorm van B12. Om die intracellulaire B12 hoeveelheid met actief B12 goed te verhogen. Om ook die intracellulaire aanmaak, die mitochondriale aanmaak van ATP zo goed mogelijk te kunnen bevorderen. Dus ja, we maken eigenlijk gebruik van allerlei verschillende soorten methodes. En vaak combineren we dat.
Ja. En hoezo is de combinatie van het oraal innemen van supplementen en fytotherapie vaak niet goed? Hè? En wat voor reactie ontstaat er dan bij de mensen die daar dan zo'n gevoelige reactie op laten zien?
Ja, niet goed zou ik niet willen zeggen hoor, want heel veel patiënten die kunnen dat wel goed verdragen. Maar wij zien wel steeds vaker terug dat door de gevoeligheid en door aantasting van de darmwand en waarschijnlijk ook inderdaad door die aantasting van die darmwand zien we, bijvoorbeeld ik had gisteren nog een patiënt die had denk ik iets van 80 verschillende voedingsintoleranties met van klasse 3 tot 4. Dat wil zeggen dat zijn toch torenhoge intoleranties die duidelijk een reactie uitlokken. Dat zijn vaak de patiënten die ook snel reageren op combi-supplementen. En daar moet je dan mee uitkijken.
Ja, voor die groep inderdaad.
En dat wil niet zeggen dat niet beter wordt. Hè. Vaak zie je als mensen wat langer in een behandeling zitten, dat ze het steeds beter en steeds makkelijker ook die combinatiesupplementen kunnen verdragen. Als die darmwand zich maar goed hersteld heeft. Dat zit vaak de crux.
Ja. En hoe makkelijk of moeilijk is het voor patiënten om deze behandeling aan te gaan en vol te houden?
Ja, je hebt natuurlijk wel inzet nodig. Dus het is vaak wel een omslag van het dieet. Dus mensen moeten wel bereid zijn om de voeding aan te passen. En in ons geval vaak, als mensen toch al behoorlijk ziek zijn en langer al ziek zijn, dan is in de beginfase zo'n behandeling best intensief. Dan moeten ze vaak wekelijks hier naartoe komen, één keer per week. Hè? En dat voor een periode van 10 weken bijvoorbeeld.
Ja. En qua kosten, kan men dat ook inderdaad zelf dragen? Of moet je dan toch een beroep doen op de ziektekostenverzekering?
Ja, de ziektekostenverzekering die vergoeden daar maar eigenlijk een fractie van. Hè? Dus een stukje in de consultkosten. En we weten allemaal dat toch een druppel op de gloeiende plaat is vaak. Hè? Mensen hebben vaak een verzekering alternatief. Nou, in het beste geval €500 per jaar krijgen ze terug. Met een maximum van 50 of €45 per dag. Ja, en dat is bij ons toch vaak in deze categorie van extreme klachten. Hè? Dus echt de CVS-patiënt is dat vaak een druppel op de gloeiende plaat. Dus inderdaad, het is vaak wel een probleem voor mensen.
Ja, stel je voor dat je dan echt een keuze moet maken, dat mensen de financiële draagkracht niet hebben en je hebt misschien wel 10 mogelijke maatregelen waar je uit kan kiezen. Welke zou je dan van die 10 verkiezen als je zegt, ja, die kan het echt niet betalen? Laten we dan bijvoorbeeld, ja, ik denk dan bijvoorbeeld beginnen bij de voeding.
Ja, voeding, zeker.
Ja, die aanpassen en dan kijken wat je kan doen om dan toch een bepaalde andere patroon je eigen te maken.
Ja, onze ervaring is dat voeding natuurlijk op de lange termijn ook het duurzame resultaat natuurlijk behoudt. En met voeding kun je inderdaad heel veel doen. En mensen kunnen zich dat haast niet voorstellen. Maar het duurt dan wel wat langer, hè, met voeding, als je dat wil uitsluiten met voeding wil doen. Maar daar kun je zeker wel goede resultaten mee boeken.
Ja, dat is een goede weg.
Ja.
Ja. Oké, okay, Tim, dankjewel voor de informatie.
Ja, graag gedaan.
Man to man.
Gruijters met de Donderdagdate.
En dat was Blondie met Rapture. Grappig hè dit.
Je luistert naar de Donderdagdate.
Door veganistisch eten kunnen tekorten aan voedingsstoffen ontstaan. Blijkt uit een onderzoek een hoger risico op botbreuken kan het gevolg zijn. Zo laat een Britse studie onder bijna 55.000 mensen zien. Daarin worden vlees- en viseters, vegetariërs en veganisten met elkaar vergeleken. Veganisten hadden in vergelijking met vleeseters een 43% verhoogd risico op botbreuken in het algemeen. En ook meer kans op drie fractuursoorten, namelijk heup, been en sleutelbeen. Vleeseters waren in vergelijking met veganisten vooral in het voordeel bij heupfracturen. Gerekend over een periode van 10 jaar waren er bij die veganisten onder op elke 1000 personen 14,9 meer gevallen. En verder is er een onderzoek gedaan, zegt voedingsgeneeskunde naar een plantje. De werking van een plantje, dat is de Persicaria minor, oftewel de kleine duizendknoop. Die verbetert het visuele geheugen en de stemming bij ouderen met een milde cognitieve stoornis. Het gaat om een dubbelblind onderzoek met ook een placebo groep. En dat duizendknoop, de kleine duizendknoop, heeft ook anti-ontstekings werkende eigenschappen en antioxidatief. Dus dat is heel bijzonder dat een kruid is onderzocht op de werking van het geheugen van vrouwen en bij mensen met een mogelijke dementie. Analyse van de resultaten liet na 6 maanden verbeteringen zien als het gaat om het visueel geheugen en boosheid.
But we can't really stand the pain. Oh, 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 oh.
Dit is Franca van Dalen met het gezondheidsnieuws.
Hallo Franca.
Goedenavond Frank. De afgelopen week hebben mensen online gestemd op hun favoriete vitamines, mineralen, kruiden en andere supplementen. En vitamine D is uitgeroepen tot supplement van het jaar als overtuigende winnaar. IVG gaat jaarlijks op zoek naar gebruik en trends van voedingssupplementen. En ruim 2500 mensen lieten weten welk supplement ze nemen en waarom. Vitamine D is geen verrassende winnaar. Ruim 70% van de deelnemers gaf aan vitamine D te gebruiken. Er is veel aandacht voor de belangrijke rol van vitamine D tegenwoordig natuurlijk. En daardoor is ruim op de eerste plaats geëindigd. Kurkuma verovert de tweede plaats. In 2019 was het kruidensupplement onder de deelnemers het populairst. Maar in 2020 viel het buiten de top 5. Visolie, omega-3 vetzuren staan wederom op plek 3. Vorig jaar stond de multivitamine bovenaan. En dit supplement eindigt nu op de zesde plek. Mensen konden stemmen op meerdere vitamines, mineralen en overige voedingssupplementen.
Nou, ik geef ze groot gelijk met het zetten van vitamine D op de eerste plaats.
Absoluut, het is een ontzettend belangrijke vitamine, ook voor de opbouw van botten, spieren, gewrichten. En suppletie is gewoon echt nodig. Het is een van de weinige vitamines waar ook echt suppletie vanuit de overheid wordt aanbevolen voor vrouwen boven de 50 en mannen boven de 70 en donkere mensen.
Precies, er zijn grote groepen die volgens mij dat tekort komen, vooral tijdens de maanden met de R in de maand.
Ja, als je niet voldoende buiten komt, ja, dan kun je wel degelijk een tekort oplopen. Dus wat dat betreft is suppletie best wel aan te raden.
Ja.
Het kabinet moet stappen zetten om de consumptie van ongezonde voedingsstoffen te beperken. Verschillende gezondheidsorganisaties roepen op nu echt iets te gaan doen. Want als het zo verder gaat, kan 2/3 van de bevolking in 2040 aan overgewicht lijden. De oproep wordt gedaan door UNICEF, de gemeente Amsterdam en 4 gezondheidsfondsen. Het Diabetesfonds, de Hartstichting, de Maag-Lever-Darmstichting en de Nierstichting. Een van hun voorstellen is om reclame voor ongezond eten gericht aan kinderen te verbieden. Ook moet er een zogeheten suikertax komen. Daarnaast zou het kabinet een wettelijk maximum kunnen voorschrijven voor ongezonde stoffen. Momenteel laat het kabinet de regulering over aan de voedingsindustrie zelf, maar volgens de organisatie schiet die ernstig tekort. De maatregelen die zijn afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord in 2018 tussen overheid en voedingsproducenten, heeft volgens de organisatie tot nu toe te weinig opgeleverd. De ambities waren goed, maar de maatregelen te zwak, zegt Tom Oostrom, directeur van de Nierstichting. Op dit moment zijn 350.000 kinderen te zwaar. Er groeit een generatie op met overgewicht. En als we zo doorgaan, dan heeft in 2040 2/3 van de bevolking overgewicht. 9 miljoen mensen. Dat is ongehoord veel. En dat leidt tot een capaciteitscrisis in de zorg.
Hopelijk wordt dit pleidooi opgepakt, hè? En verandert er echt daadwerkelijk iets wat goed is.
Ja, laten we het hopen. Het is heel apart die tweedeling te zien in onze maatschappij. Steeds meer mensen zijn echt wel bewust bezig met gezond eten. En aan de andere kant zie je toch de verkoop van energiedrankjes en suikerhoudende producten ook de recordhoogte inschieten.
Vooral bij jongeren.
Ja. Daar mag echt wel wat meer voorlichting naartoe. En als dat niet anders kan, dan denk ik zeker dat de overheid moet ingrijpen.
Ja.
De motie met betrekking tot het standaard aanbieden van aanvullend MRI-onderzoek in het bevolkingsonderzoek borstkanker voor de jaarlijks 80.000 vrouwen met zeer dicht borstweefsel is met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Alle ogen zijn nu op de overheid gericht, die met de betrokken partijen spoedig met een plan van aanpak moet komen. Uit het 10 jaar durende nationale onderzoek, de DENSE Trial, bleek dat bij 17 per 1000 vrouwen met een heel dicht borstweefsel borstkanker werd opgespoord met een aanvullend MRI-onderzoek. Bij de gewone mammografie werd geen afwijking gezien in deze groep. Het aanvullende MRI-onderzoek is bewezen effectief, uitvoerbaar en betaalbaar. Toch werd eerder besloten voor al deze vrouwen in Nederland dat er hen dit aanvullende MRI-onderzoek niet zou worden aangeboden. Er lopen momenteel zelfs zo'n 1360 vrouwen met borstkanker rond, bij wie de tijdige detectie van de tumor afhankelijk is van dit MRI-onderzoek. Deze vrouwen wanen zich na het standaard bevolkingsonderzoek ten onrechte veilig. Radioloog Ritse Mann van het Radboud UMC geeft aan dat de beroepsgroep ontzettend opgelucht en dankbaar is voor deze massale steun van de Kamer. Het aanbieden van MRI-screening wordt breed gedragen. Het was onbegrijpelijk dat deze groep vrouwen zo aan hun lot werd overgelaten, terwijl voor hen een bewezen, effectief, aanvullend MRI-onderzoek beschikbaar is dat levensreddend kan zijn. Dit niet aanbieden kon ik mijn patiënten niet uitleggen en dat hoeft gelukkig niet meer.
Ook een goed bericht.
Zeker, ja. Dat is absoluut goed nieuws. Ja.
Mooi. Nou Franca, dank je wel weer voor al deze gezondheidsinformatie.
Graag gedaan Frank en een goede uitzending verder.
Dank je wel. Plaatje. Kate Bush en Them Heavy People. En nu gaan we schakelen naar arts voor natuurgeneeskunde Trudy Vlot uit Genderen. Autisme en ADHD, dat zijn ontwikkelingsstoornissen die vanaf de geboorte aanwezig zijn bij kinderen en dan al dan niet een belemmering kunnen vormen. Nou, meestal wel een belemmering zijn in het contact maken, in het met aandacht reageren op dat wat er in je omgeving gebeurt. En nou is een van de vragen van, ja, hoe komt dat nou natuurlijk? Is dat de omgeving die dat veroorzaakt heeft door bepaalde factoren of zit het gewoon in de genen en is er eigenlijk niets aan te doen? Nou, dat is een zeer interessante vraag en die leggen we voor aan natuurarts Trudy Vlot. Dag Trudy.
Goedenavond.
Frank. Goedenavond. Ik ben heel benieuwd wat jij hierover kunt vertellen vanuit jouw visie en ervaring.
Nou goed, ik heb met de kinderen met autisme best wel veel ervaring al opgedaan. Mijn ervaring is, en wat je ook de ervaring van anderen, is dat het wel degelijk voor een groot deel te maken heeft met omgeving of omgevingsfactoren. Als je gaat kijken Want sommige mensen zeggen dan wel eens van, nou ja goed, we meten nu meer of we kijken anders. Dus daarom komt het vaker voor. Maar als je zeg maar 50 jaar of 100 jaar teruggaat, kwam autisme ook wel eens voor, maar sporadisch. En als je dan nu gaat kijken, ik hoef niet verder te kijken dan toen mijn kinderen op de lagere school zaten. In iedere klas zaten er meerdere die dan een diagnose in het autistisch spectrum had. En ja goed, dat kan dan variëren van, ja goed, echt autisme of ADHD of PDD-NOS of iets wat daar aan gerelateerd is. En in mijn praktijk is het zo, wanneer je die kinderen in de eerste plaats anders gaat laten eten, dan verandert er al het een en het ander. Daarnaast is het zo dat er verschillende factoren zijn die vaak een trigger geweest zijn ergens in hun nog jonge leven, die dan dat autistisch spectrum geactiveerd heeft. En dat kunnen verschillende dingen zijn. Dat kan een ziekte zijn, dat kan een medicijn zijn, dat kan een vaccin zijn. Andere omgevingsfactoren in een vervuilde omgeving wonen, waar bijvoorbeeld heel veel auto's of verkeer is. Dus ja, er zijn verschillende factoren die op die ontwikkeling, want goed, daar gaat het dan om. De hersenen ontwikkelen zich die eerste jaren gigantisch. En als daar een verstoring in komt, ja, dan kan het dus richting dat autistisch spectrum gaan veranderen.
En kan het ook een trigger zijn die dan bij een moeder voorkomt? Want ze zeggen eigenlijk dat autisme vanaf de geboorte al duidelijk is. Hè? Dat een kindje de moeder niet goed aankijkt of op een hele vreemde manier contact maakt met zijn omgeving.
En de vraag is dan dat de moeder het kind verkeerd heeft?
Nee, dat die trigger, je noemde van, het kan zijn een ziekte, een bepaalde medicijn, het kan zijn een vaccin. Maar kan het ook zijn dat die trigger dus eigenlijk al in het bloed van de moeder voorkomt? Of in de genen van de moeder doorgegeven aan het kindje. En dat onbedoeld, terwijl er bij de moeder niks aan de hand is, dat de trigger is voor wat er bij het kindje misgaat.
Dat is een mogelijkheid, zeker. Want wat we zien is dat jongens toch wat gevoeliger zijn daarvoor dan meisjes. En ja, dan kan het dus zijn dat moeder wel diezelfde prikkel heeft of heeft gehad. En dat dat bij die moeder dus eigenlijk geen symptomen laat zien en bij het kind wel. En autisme is natuurlijk wel een ontwikkelingsstoornis. Dus stel dat die moeder die verstoring pas op, stel 30-jarige leeftijd heeft gekregen, ja, is de ontwikkeling van haar hersenen natuurlijk al een heel eind voltooid en van het kind nog niet.
Hmm.
Dat kan wel meespelen. Dus
ja,
je gaat bij een kind met een storing binnen het autistisch spectrum, ga je kijken naar, ja goed, wat is er in zijn eigen leven eventueel gebeurd. En je gaat ook kijken daarvoor. Dus je gaat al eerder kijken. En dan is bijvoorbeeld dat moeder, stel 3 jaar voor zwangerschap, dat ze Pfeiffer heeft gehad. Of dat moeder een jaar voor de zwangerschap veel antibiotica kuren heeft gehad. Dus het kunnen verschillende factoren zijn.
En je noemde het ook volgens mij dat het ook mogelijk is om via bepaalde voedingsmaatregelen iets te doen aan bepaalde symptomen van autisme. Denk aan bijvoorbeeld starheid of steeds maar blijven vastkleven aan een bepaalde respons, een bepaald type gedrag.
Ja.
Welke supplementen denk jij dan aan of heb jij ervaring mee?
Wat ik bij deze kinderen in eerste instantie ga doen, is hun darmen verbeteren. Nou goed, waar denk ik dan in eerste instantie aan? Maar goed, dat heeft dan meer effect op de hersenen, is visolie of krilolie. En daarnaast vitamine C, omdat het immuunsysteem gewoon ook een boost nodig heeft om herstelprocessen uit te voeren. Verder ga je dan op die darmen werken. En ja goed, dan ga je dus voeding. En dat is bij sommige kinderen met autisme soms lastig, omdat die ook een andere smaakbeleving hebben dan andere kinderen. Kan dat soms lastig zijn, maar je ziet dan wel hele goede resultaten. Wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen is N-acetylcysteïne. Dat lijkt op de slijmvliesweefsel. Nou goed, darmen zijn slijmvliesweefsel. Ja. En daarnaast maak ik best wel veel gebruik van ook glutamine. Omdat dat de cellen van de darmen enorm ondersteunt. Ja, je ziet dan eigenlijk in het gedrag al best een hele grote verbetering. Het lastigste probleem bij kinderen met autisme, en daar heb ik ook geen standaard protocol of oplossing voor, is het stukje spraak. Hmm. Dus dat is een stukje waarvan ik zeg van, is een laatste stadium.
De communicatie, dat is misschien ook een kwestie van gewoon toch maar weer doorgaan met oefenen en trainen in het dagelijks leven.
Ja, ook dat, ja. En je kunt natuurlijk niet alles met voeding en met supplementen oplossen. Het gaat ook van, hoe gaan mensen met elkaar om? En hoe gaan ze op school ermee om? Ja. En dat is natuurlijk wanneer ze eenmaal het stempel autisme hebben en blijven zo behandeld worden door hun omgeving. Ja, dan verandert daar natuurlijk ook niks in.
Nee, het gaat er wel om inderdaad dat je heel gedoseerd nieuwe ervaringen aanbiedt, waarbij het een succeservaring wordt voor het kind.
Ja.
En hij verder komt in zijn of haar ontwikkeling.
Dat klopt.
Ja, dus als een aantal belangrijke voorwaarden is voldaan, daarna pas komt natuurlijk alles wat je uit ervaring leert. Want communicatie en sociale vaardigheden, die leer je natuurlijk alleen uit ervaring, door het te doen.
Ja.
En misschien dat de aanspreekbaarheid verbetert. Hè? Je zegt het gedrag verbetert door bijvoorbeeld N-acetylcysteïne of glutamine, omdat het op de darmen inwerkt. Maar dat daardoor er wat meer rust in het systeem van het kind komt. Het kind staat misschien beter open voor feedback, dus doet daar wat meer mee.
Ja, als je dan een paar voorbeeldjes, zit ik zeg van kinderen die dan echt volledig op de klok leefden. En als het dan 3 minuten over 3 was, dan gingen ze helemaal uit hun dak. Want je had gezegd 3 uur. En dat zijn dan wel dingen die dan veranderen en waar ze dan meer voor openstaan, dat het ook 5 over 3 kan worden, bij wijze van spreken, voor iets waar je mee begint.
Ja.
Ja goed, de opvattingen, want kinderen die met het autistisch spectrum vatten bepaalde dingen heel letterlijk op. De inbeeldingskracht wordt ook beter en anders. Dus het echt letterlijk opvatten van iets. Ik weet van een kindje die moest voor school spreekwoorden en dat soort dingen. Dat wist hij helemaal niet, want goed, een spreekwoord zegt iets over iets anders. Dus die kon zich helemaal niet indenken van, beter 10 vogels in de lucht dan 1 in de hand of andersom.
Andersom, ja.
Ja, dus dat kind had zoiets van, hoezo dan? Maar goed, op het moment dat je zo'n kind mee aan de gang gaat en het gedrag verbetert, gaat ook dit soort dingen, kunnen ze zich beter inbeelden van, je zegt niet alles letterlijk. Je kunt ook dingen gewoon via metaforen of gezegdes uitdrukken.
Ja. Mooi. Goed om te weten dat er dus wel een basis ook kan liggen bij een aantal kinderen, tenminste met ADHD en autisme, in voeding en alles wat je daarin kan veranderen om dan toch nieuwe processen op gang te brengen. Het zal niet bij iedereen misschien werken, maar wel bij een grote groep dus.
Ja. Okay. Echt bij een grote groep. En ja goed, naarmate je jonger bent kun je natuurlijk sneller daad bereiken. Maar ook al ben je de 20 gepasseerd, kun je daar best nog heel veel toch in doen.
Goed om dat ook weer te weten in dit opzicht.
Ja.
Met autisme en ADHD. Ja, de rol van voeding en omgevingsfactoren. Dus ja. Trudy, dankjewel.
Graag gedaan.
zijn maar twee toontjes, maar wat een vette toontjes. Ja, echt, het gaat in mijn hoofd zitten. Heerlijk. L. Hudson and Partners. En You Can Do It, wat een positieve tekst ook. Ja, we moeten er helaas voor nu weer even een punt achter zetten. Maar ik zou wel uren kunnen doorgaan met een eindeloze donderdagdate. Maar er zitten hier mensen klaar voor een volgend programma, dus super enthousiast. In ieder geval hoop ik dat ik een heel klein beetje heb kunnen bijdragen aan jouw goed humeur. Dat het goed gaat de komende tijd ook weer met jou. En ik zie je gewoon de volgende keer weer, dezelfde plek, dezelfde tijd. Dan doe ik mijn best. Dit zijn de Richie Family.
Tot zover de donderdagdate van vandaag. Kijk op de donderdagdate.nl als je deze uitzending nog eens wilt beluisteren. En graag tot de volgende keer.
Maar wil jij nog een date met Frank Ruiters? Luister dan volgende week weer naar de donderdagdate.
Oh baby, you're a sweet thing. You're the apple of my eye. Your dream come true. Gonna give you.
Deze uitzending nog een keer horen?
Wow. Yeah.
Kijk dan op de donderdagdate.nl.
De Donderdagdate.